gemeente, ik zet boven de preek het hiernamaals. Dan gaan we bij tweetal gedachten gaan we samen stilstaan. Ten eerste de ziel na de dood. Er staat in antwoord 57 op de vraag: wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. De ziel na de dood. En ten tweede gaan we wat zeggen over het lichaam bij de opstanding. Het antwoord vervolgt: maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Zet boven de preek het hiernamaals. We letten ten eerste op de ziel na de dood en ten tweede op het lichaam bij de opstanding. Gemeente, wij zijn toegekomen aan zondag 22 en erin gaat het over het 11e en het 12e artikel van de 12 artikelen van het geloof. Over de opstanding des vleeses en in vraag 58 over het eeuwige leven. Twee vragen, één zondag met twee vragen, die gaan dus over de toekomst. De verwachting van de kerk na dit leven. Twee zegeningen, weldaden die nog uitstaan. Die Christus verworven heeft, maar die zijn volk, die zijn gemeente nog moet ontvangen in de toekomst. En we zullen zien in deze zondag hoe groot dat goed is. Dat God heeft weggelegd voor later. Voor degene die hem vrezen. Weet je hoe groot dat is? Ik zou het niet weten. David zegt alleen maar: oh, oh. Hij kan niet op. Oh, hoe groot is dat goed. Ik hoop dat we er vanavond iets van mogen proeven. Hoe heerlijk die rijkdom is. Nou, deze zondag bepaalt ons dus bij de dood en het hiernamaals. Ernstige zondag en eigenlijk ook een heerlijke zondag. 22. De dood is ernstig. Waar de ziel afgescheurd wordt van het lichaam. Dat lichaam dat ook door God is gemaakt, geschapen, waarin we hebben gewoond. Waarin we hebben gewerkt, geleefd. Dat lichaam dat bemind is. Dat lichaam dat wordt begraven. Heel veel mensen, jongeren misschien niet zo vaak en zoveel. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je bij een kerkhof en begraafplaats komt. Je lichaam dat begraven wordt, het lichaam van een geliefde en ook tot stof zal vergaan. Maar, zegt deze zondag 22, met de dood is het niet allemaal uit. Er is hoop, er is verwachting. Het is niet even een kort poosje bestaan en dan werkelijk niks, dan uit, afgelopen, fini. Er is meer, veel meer. Bij elke begrafenis lees ik de 12 artikelen van het geloof op het graf. Voor bij een geopende groeve. En dan klinken dus ook die woorden: ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Als het ware paaswoorden die klinken bij een gat in de grond. Bij een pas gedolven graf. Wij geloven en belijden als kerk, als gemeente, dat eens de doden zullen opstaan. En dat het werk van de begrafenisondernemers, hoe eerbiedig ze dat ook doen, hoe pieteitsvol de begrafenisondernemers, of het nou Bezij is, of de Hollander, of Klink, of wie dan ook, maar dat werk van die begrafenisondernemers, dat zal eens worden teniet gedaan. Je zegt: dat kan niet. Dat kan niet. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is bij God mogelijk. Dat geloven we. De Heere die zo machtig is dat Hij de wereld uit het niets geschapen heeft. En dat Hij ons mensen uit het stof geformeerd heeft. Zal Hij dan door zijn kracht de graven niet kunnen opendoen? En de mensen doen opstaan? God kan gemakkelijker een lichaam opwekken dan dat wij een mens kunnen wakker maken. Alweer een paar honderd jaar geleden was er een grote Engelse wiskundige, Isaac Newton, was ook een gelovige trouwens. Een beroemde wiskundige, die liep met zijn studenten eens langs een dode akker, een kerkhof. En een van zijn studenten die zei: wie is er nou nog zo dwaas om te geloven dat stof van deze doden ooit weer tot leven wordt gewekt? Nou, toen ze terug waren in de collegezaal, toen maakte Newton, die maakte een mengsel van zand en ijzervijgsel. En hij vroeg aan zijn student of het mogelijk was om het ijzer weer tevoorschijn te brengen. Nou, toen pakte hij een grote sterke magneet en hij hield dat boven dat mengsel en die ijzervijgsel die sprongen daar natuurlijk uit en die gingen allemaal in die magneet hangen. Er kwam beweging in de massa. En toen zei hij: zou dan die God, die aan een magneet zoveel kracht kan geven, zou die God dan niet in staat zijn om wat tot doodstof is geworden op te wekken en in een nieuw lichaam te formeren? Nou, toen waren ze uitgesproken. Ik geloof in de wederopstanding van het vlees. Ik lees vaak voor de wederopstanding van het lichaam. Iets duidelijker, denk ik. Wederopstanding van het lichaam. De Afrikaanse vertaling zegt dat ook, die lichaam. De Engelse vertaling zegt je body. Je weet, de wederopstanding van je body. Er zijn mensen die in dat vaste geloof zijn gestorven en ook zo wilden begraven worden. Sommige grafstenen getuigen ervan. Vorige week zondagmiddag mogen preken in de nieuwe kerk van Delft. Willem van Oranje ligt daar begraven. De vader des vaderlands. Weet je wat er op zijn graf staat? Hier verwacht Willem van Oranje, vader des vaderlands, de wederopstanding der doden. Dat getuigt van hoop, van verwachting. Dat de dood het laatste niet is, dan is het niet uit. Ik ben eens erg getroffen door een grafsteen. Ja, als dominee kom je natuurlijk nog wel eens op verschillende begraafplaatsen, ambtshalve. Nooit eens erg getroffen door een grafsteen waarop stond: ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Staat in vraag 57, wat troost geeft u de opstanding van het lichaam? Wat troost? Wat troost geeft jou nou de opstanding van je body? Is daar troost in? Kennelijk hebben onze oudvaders daar troost in gevonden, gezocht, gezien. De catechismus wordt niet voor niets genoemd het troostboek van de kerk. En het is mij opgevallen dat dat woordje troost, als ik dat in een concordantie zou opzoeken, waar komt dat nou allemaal voor in die categorie? Komt maar heel weinig voor. Maar letterlijk dat woordje troost wordt genoemd met name als het gaat over de toekomst. Hier in vraag 57, wat troost u de opstanding? Vraag 58, wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven? En het komt nog een keer voor in, ik meen in zondag 18, waar staat: wat troost u de wederkomst van Christus, als het gaat over de toekomst. Dan zagen onze vrome vaderen, die zagen daar geen verschrikking in, maar vooral vertroosting in. Troost in verband met de toekomst, kan dat? Heb ik eigenlijk wel een toekomst, zegt u? Iedereen heeft een toekomst, iedereen. De wereld heeft een toekomst. Israël heeft een toekomst. De gemeente heeft een toekomst. En ik persoonlijk heb ook een toekomst. Alleen niet voor iedereen is die toekomst hetzelfde. De Heer Jezus spreekt over een weg die leidt naar het eeuwige leven, maar ook een weg die leidt naar het eeuwige verderf. Wel of wee. Een heerlijkheid of een rampzaligheid. Dat zijn toch Bijbelse woorden. Die moeten we blijven gebruiken, omdat de Heiland ze gebruikt. Ik weet ook, gemeente, dat hier in het hier nu-maals, nu valt de beslissing voor het hier namaals. Hier tussen de wieg en het graf, tussen de doopdienst en de rouwdienst, daarin moet het gebeuren. Als je geestelijk niet bent opgewekt, zal je straks lichamelijk niet heerlijk worden opgewekt. Je mag dus nooit zeggen: er is geen toekomst. Er is altijd een toekomst, maar welke? Nou, dan staat er in antwoord 57, niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam. Dus onze vader, de onderwijzer van de catechismus, spreekt over een mens die bestaat in... Een mens niet heeft, maar is ziel en lichaam. Je hebt een buitenkant, dat is je lichaam. En je hebt een binnenkant, dat is je ziel. En daar wordt er wat over gezegd. Weet je, kinderen, dat is een moeilijke stof. Maar toch, als je ooit eens zal staan bij een doodskist. Daar heb ik voor het eerst, hoe oud was ik toen, ik weet niet, misschien 15 of 16 jaar... Daar heb ik voor het eerst beseft dat je als mens een buitenkant en een binnenkant hebt. Wat nou een ziel is. Want als je daar dan staat en dan zie je wel dat lichaam, maar die ziel is eruit, zeggen we dan. Het is opa of oma, maar ook weer niet. De ziel is eruit. Wat is er met die ziel gebeurd als je je laatste adem uitblaast? Nou, dan zegt de onderwijzer dat je na dit leven een gelovige van stonde aan tot Christus wordt opgenomen. Hier in dit antwoord wordt gesproken over de toekomst van een gelovige. Niet zozeer van de ongelovigen, maar wel van Gods kinderen. Die ziel die is eruit, waar is die dan? Die is nu bij God, het lichaam dat gaat grafwaarts... Maar de ziel die gaat hemelwaarts. Het lichaam keert weer tot stof. En de ziel die mag keren tot haar rust. Het lichaam dat rust in het graf. En die ziel die mag juichen voor de troon. Die gelovige ziel, die behouden ziel, die geredde ziel. En daarom gemeente, jong en oud, wie ook bent... Het is zo wezenlijk belangrijk om nu, in het hier nu-maals, in het heden, vandaag, met je zondige ziel en je zwakke lichaam, naar de Heer Jezus te vluchten. Dat moet je vandaag nog doen. Ik denk aan degenen die opgenomen zijn in het Icasia ziekenhuis, die meeluisteren met ons, we denken aan hen. Die voelen wat het is om misschien al langere tijd, maar of plotseling zomaar, met je beperkte, zwakke, broze lichaam te maken te krijgen. En ik zie het aan mijn eigen dochter vanmorgen opgenomen vanwege een blinde darmontsteking en een operatie erop gevolgd is. In één morgen. Dan ben je in de jeugd, in de kracht van je leven, nooit wat gemankeerd en opeens lig je daar. Onder het mes. Zonder gezien en een zwak lichaam. Vluchten naar die geopende armen van Christus. Om dan straks met een geredde ziel door die armen van de Heer Jezus te worden opgenomen in de hemel. Dat staat er letterlijk. Dat mijn ziel na dit leven van stond aan tot Christus daarover opgenomen zal worden. Wat een prachtig woord. Opgenomen, uitgenomen. Zoals een vader zijn kind opteelt. Kom nu maar bij mij, mijn kind. Hij haalt je eruit en hij haalt je thuis. Opgenomen, een hemelvaart van de gelovige ziel. Hij haalt je eruit en hij brengt je over in het paradijs van God. Zal dat zijn, gemeente? Zal dat zijn? Als je tot bekering mag komen en tot geloof en belijdenis van het geloof, dan zeggen ze welkom in de strijd. Maar als dit gebeurt wat hier staat, dan zegt God zelf welkom in de glorie. Uit de tijd bevorderd voor de eeuwige heerlijkheid. Opgenomen. Dwars door de dood neemt hij mij op in zijn schoot. Tot wie? Dan ben ik in de hemel. Nou staat er hier iets nauwkeuriger. Tot Christus haar hoofd. De hemel van de hemel, dat is het hoofd van de hemel. Dat is de Heer Jezus. Om hem gaat het. Het is uiteindelijk niet de hemel die trekt, maar Christus ons hoofd die trekt. En gemeente, wat zal dat eeuwig meevallen voor diegenen die hier hun weg gegaan zijn. Ik denk dat er niemand zal zijn die ziende op zichzelf zou zeggen, oh, maar dat had ik wel verwacht dat ik in de hemel zou komen. Als je een klein beetje zelf kennis hebt mogen krijgen, dan zeg je van zo'n eeuwig wonder zou ik eeuwig boven mag komen. Dan zou je zeggen, ik had wel verwacht, dan zeg je door u alleen, Heer Jezus, om het eeuwig welbehagen. Had nooit kunnen dromen, nooit durven hopen. Eeuwig aanbiddelijk wonder. Dwars door de dood nam hij mij op in zijn schoot. Ik heb zoveel keren gemeend dat ik zou verzinken. Ik heb zoveel keren gezegd en gezucht, ziende op mezelf, maar dat was mijn fout. Ik dacht, oh God, ik kom er nooit. Wat wonder zal het zijn. Hoe zal dat zijn, gemeente? Ach, ik kan er vanavond alleen maar van stamelen. Ik heb eens gelezen bij Andrew Gray, een jonge man, die al heel jong in de heerlijkheid werd opgenomen. Maar een paar jaar dominee geweest, geloof ik, maar in de 20 geworden is, een schot. Andrew Gray zegt, ik denk dat het nauwelijks mogelijk zal zijn voor de vrouwen in de hemel om aan hun eigen man te denken. Al heeft zij hem lief gehad met haar ganse hart. Ze zullen allen geheel worden ingenomen. Door hem die daar zit in het midden van de troon. In het aanschouwen van dat lam. Ik zag mijn man herkennen in de hemel. Ik zag mijn vrouw herkennen. We mochten samen de Heere dienen. Nou, gemeente, een apart onderwerp. Ik geloof wel dat er enige herkenning in de hemel zal zijn. Hoor. Dat geloof ik wel. Maar ik geloof aan de andere kant ook wel weer dat we er nauwelijks aan toe zullen komen. Dat we zo gefascineerd, geobsedeerd, zo zullen worden verslonden in de aanschouwing van dat lam. Al mijn zintuigen in de hemel zullen door hem verzadigd worden. Het oog. Dat oog dat zal mogen zien, de koning in zijn schoonheid. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Oh, hoe groot. Hoe groot zijt gij. Oog. En het oor. Het oor zal verzadigd worden met het horen van de hemelse halleluja's. Lof en de aanbidding die hem zal worden toegezongen door de engelen en de verloste zondaars. Oog, oor. En de reuk. Ik zal in de hemel mogen ruiken de lieflijke geur van zijn genade. En van zijn klederen zullen ruiken. De geur van zijn zondaarsliefde. En het gevoel. Gemeente, in de hemel mag je doen wat Maria niet mocht doen. Maria op de opstandingsdag, die hield de Heere Jezus vast. Zo zei de Heere, raak me niet aan, maar dat gebod zal in de hemel zijn opgeheven. Dan mag je hem aanraken, omhelzen, om hem nooit meer los te laten. En je smaak. Zelfs mijn smaak zal zijn verzadigd met de teugen uit die volle beek van wellust die elk in liefde dronken maakt. En dan staat er zo troostvol dat er zal gebeuren zal van stonde aan. Dat wil zeggen direct, dadelijk, onmiddellijk. Onmiddellijk. Dus zo, daar ligt geen seconde tussen. Zodra een kind van God zijn laatste snik, zijn laatste adem, zijn laatste zucht uitblaast. Op datzelfde moment begint de eerste zangtoon in de hemel. Daar ligt geen seconde tussen. Daar ligt geen millimeter niemandsland tussen. Op het moment dat een geliefde gelovige zijn ogen hier sluit, op datzelfde moment gaan ze aan de andere kant van het graf open. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Om te blikken in dat liefelijke aangezicht. En om te mogen rusten aan zijn vaderhart. De laatste golfslag van de doodsjordaan. Die zal mij rechtstreeks werpen in de armen van mijn heiland die daar klaar staat. Dat was zijn. Kinderen, ik heb eens gelezen, zomaar voor jullie. Probeer het nou maar zo duidelijk mogelijk te zeggen. Opdat je net zo zou zeggen als dat kindje vanmorgen. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Zo wil ik ook sterven later. Ik denk aan die jongen. Hij was nog niet zo oud. En die moest sterven. Die moest sterven. Zou niet lang meer leven. En toen zei die moeder, toen zei die jongen zo in zijn kinderlijke eenvoud. Zeg. Ik vind sterven niet erg als u mama maar mijn hand kan blijven vasthouden. Maar ja, dat kon natuurlijk niet. En toen zei die moeder wat tegen die jongen. Hij zegt, joh, hey jongen, weet je nog? Dat we vaak wandelingen maakten door het weiland. En weet je nog van die sloot en dat smalle plankje over die sloot? En dan ging moeder eerst. En dan moest jij alleen eroverheen. Maar moeder stond wel aan de overkant. Met een uitgestoken hand om jou op te vangen. Nou gemeente, zo is het nou met het sterven van een kind van God. Dat zwiepende plankje, weet u? Dat zwiepende plankje. Je moet er alleen overheen. Och, ik heb het al zo vaak gezien. Dan zit je daar en je houdt iemands hand vast. Je doet een gebed en de dominee gaat weer weg. En je zit er dagen en nachten en je moet elkaar aflossen, want je houdt anders niet vol. En dan moet je toch die hand loslaten. En degene die op dat bed ligt, die moet er alleen overheen. Maar aan de overkant wacht er een met een uitgestoken hand. Van stonde aan. Het gebeurt ook wel eens dat de Heer zijn hand even legt op zo'n uitgeteerd kind van hem. En die moet sterven. En dan legt de Heer even je hand, zijn hand, zijn vaderhand op je ogen. En dan direct haalt de Heer zijn hand weer weg. En dan kijk je op. En dan mag hij zijn bij hem. Van stonde aan. Nou, gemeente, dat is één. Mag ik nog eens zeggen over het tweede gedeelte? Hoe zal het nou zijn met mijn lichaam bij de opstanding? Ik lees eerst het antwoord. Maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het lichaam, het heerlijk lichaam van Christus, gelijkvormig zal worden. Wordt ook nog wat gezegd over onze buitenkant, over ons lichaam. Ik vind het heel mooi en rijk ook dat hier de catechisme bij stilstaat. Vroeger hoorde ik nog wel eens mensen zeggen, het gaat er maar om dat je ziel behouden is. Halve waarheid. Je moet zorgen dat je ziel behouden wordt. Nee, God behoudt niet zielen, God behoudt mensen met ziel en lichaam. Dat is meer. De Heere doet geen half werk, niet alleen mijn zieltje, maar ook mijn lichaam. Hij is geen halve verlosser, maar een hele zaligmaker. Ook mijn lichaam. Ook dat, mijn lichaam heeft hij gemaakt, dat is het werk van zijn handen. Het is door de zonde verdorven, maar de Heere die wekt het wel in heerlijkheid weer op. Het lichaam is geen, ja, wie zei dat in de middeleeuwen, hè? Ik geloof dat het Franciscus van Assisi was, die zei, je lichaam is eigenlijk maar een madenzak, dat is maar een kerker. En je ziel zit daarin, maar dat lichaam is niks. Hij sprak over zijn lichaam als broeder ezel. Zo mag je niet over je lichaam spreken, niet minder waardig, dat is niet minder waardig. Nee, ook voor het lichaam is hoop. We worden straks niet alleen verlost uit het lichaam, maar het lichaam zelf wordt verlost. Dus als een kind van God begraven wordt, een christen begraven wordt en dat lichaam dat zakt in het graf, dan wordt dat begraven met de belofte van de opstanding die komt. Hier staat een drievoudige troost voor dat lichaam. Het zal uit de dood door Christus kracht weer opstaan. Het zal worden verenigd met mijn ziel. En het zal zijn, dat lichaam zal gelijkvormig zijn aan het heerlijk lichaam van Christus. Aan zijn opstandingslichaam zoals hij dat had op Paas. Gemeente, wat is dan een geweldig uitzicht. De wederopstanding die komt, dat zal gebeuren. Om twee redenen. Omdat de Heere geen incomplete mensen wil redden, heb ik gezegd. Niet alleen de ziel, maar ook het lichaam hoort erbij. Maar de tweede reden is dat de dood nooit het laatste woord heeft. God is de eerste en de laatste. Hij staat aan het begin en aan het einde. Hij heeft het laatste woord. Zal gezien worden dat Christus alle macht heeft. Ook macht over die laatste vijand. Wat troost geef je dat nou? Die opstanding van het lichaam. Ik wil nog wat zeggen. Ik probeer dat teer te zeggen vanavond. Het zijn nog hele tere zaken. Ik probeer teer te zeggen. Ik vind dat zo mooi, dat wordt je troost. Die ooit eens gestaan heeft bij het graf van een geliefde, een beminde, een bekende, familielid, iemand waar je van gehouden hebt. Dan heb je daar gestaan met een traan in je ogen en een brok in je keel. Je had je zakdoek nodig. Ook al weet je. Het was een echte Christ. Ik mag geloven dat hij nu bij de Heer is. Ik mag geloven dat zij nu beter heeft dan ze het ooit hier op aarde gehad heeft. Dat ze haar wens verkregen heeft. En toch, hè, je hebt rouw en dat mag ook. Dat mag ook. Er zijn soms wat dat betreft ook hele oppervlakkige en ja, dommige mensen, zou ik bijna willen zeggen. Die zeggen, nou, ze zijn toch bij God, je hoeft er niet te rouwen, want ze zijn nou toch in de hemel, ze hebben het nou toch veel beter, dus ja, wat treur je nou? Ik vind dat dwaze, oppervlakkige praat, weet je dat? Er is een rouwtijd nodig. Ik vind dat zo mooi in de Bijbel als je leest van Stefanus. Was die man in de hemel? Ja, natuurlijk was die man in de hemel. Hij zag zelfs de Heer Jezus staan aan de overkant. Staan, met een uitgestoken hand als het ware. Ze stenigden hem de hemel in. Even over het zwiepende plankje en hij was thuis. En daar staat er zo, toen Stefanus gestenigd was en gestorven was. Dan staat er niet dat de broeders zeiden, kom Stefanus in de hemel, laten we eens een vrolijke psalm zingen. Nee, dan staat er en ze begroeven hem en ze bedreven grote rouw over hem. Er is een tijd om te lachen, maar er is ook een tijd om te wenen. Ook al weet je dat je geliefde bij de Heer is. En die tijd die moet je nemen. Niet na 4 weken, dan moet je niet meer zeuren, dan moet je verder. Nee, daar moet je een jaar voor nemen, minstens. De Joden hebben niet voor niets een jaar rouwtijd, dat is niet voor niets. Ook je lichaam weer zal opstaan, wij zeggen wel eens, en dat was het laatste, dat was het laatste. Nee, zegt de Bijbel, dat was niet het laatste. Dat begraven, dat is het eerste. Eerste, dat is het eerste. Kijk, wij zeggen dat is het laatste. Maar de Bijbel zegt, die dode akker, dat is een zaaiakker. Daar wordt in gezaaid. Dat lichaam wordt als een tarwekorreltje gezaaid. En dan sterft dat daar in de grond, maar dat is wel het eerste. Om uiteindelijk op te staan, om uiteindelijk uit te groeien tot een volle korenaar. Het is het eerste wat gebeurt. Het begin, straks de oogst. Bij de opstanding. Ja. De Heer Jezus werd op de Goede Vrijdag toen hij in het graf gelegd en hij werd gezaaid. En 3 dagen later stond hij op. Dat was de oogst. Hij was de eersteling van de oogst. Nieuw leven. Ziet u gemeente, ziel en lichaam beide. God heeft allebei geschapen. Ook mijn lichaam, zullen we daar eens op letten? Waarom heeft God nou mijn lichaam geschapen? Nou, hij heeft mij ogen gegeven om op hem te letten. Adam en Eva. Hij heeft mij oren gegeven om hem te horen aankomen wandelen in het ruisen en in het zuizen van de zachte stilte. Hij heeft mij handen gegeven om hem te dienen, voeten om in zijn wegen te gaan, een hart om voor hem te kloppen en een mond om hem te loven. Daarom heeft hij mijn lichaam gemaakt. Maar wat is daar nou van terechtgekomen, mensen? Jongens, meiden, ouderen, wat is er nou van terechtgekomen? Dan is het zo waar, het zijn klassieke klanken, maar het is zo waar als je er even over nadenkt. Dat Adam, dat ik, met ziel en lichaam gezondigd heb. Want ik kijk hoe ik mijn lichaam gebruik. Ik verdien het ook naar ziel en lichaam gestraft te worden. En nou is de Heer Jezus gekomen. Hij heeft een menselijk lichaam aangenomen. Menselijke ziel. Hij was helemaal mens. Om nou mijn verloren ziel en mijn verdorven lichaam te behouden. En daarom heeft hij naar ziel en lichaam moeten lijden. Waarom? Om mij met lichaam en ziel, met zijn dierbaar bloed te kopen tot zijn eigendom. En zo is hij geworden tot een complete verlosser van complete zondaars. Gemeente, het staat er zo, dit mijn vlees, dit lichaam, dit mijn vlees. De Afrikaanse vertaling heeft hier dezezelfde lichaam van mij. Het gaat echt om jouw lichaam. Jouw lichaam. En dat wordt opgewekt. Dat lichaam wat je nu heeft. dat wordt opgewekt. Geen ander lichaam. Ik geloof dat straks het onderscheid, dat er geen onderscheid meer zal zijn, even tussendoor. Ik geloof dat straks er geen onderscheid meer zal zijn tussen jong en oud. Dat allen zullen zijn in de eeuwige frisse kracht van hun jeugd. Maar ik geloof wel dat er straks onderscheid zal zijn tussen man en vrouw. Dat hoort bij je identiteit namelijk. Je lichaam hoort ook bij je identiteit. Het zal geen witte massa zijn. Maar dat het identiteit. God heeft namelijk de man en vrouw geschapen naar zijn beeld. En dat beeld dat wordt gezien in de heerlijkheid. Daarom zal mannelijk en vrouwelijk toch nog worden gezien. Ook in het verheerlijk lichaam. Dat is even tussendoor. Als ik kijk naar mijn lichaam nu, gemeente. Dan zegt Paulus, we hebben het gelezen in 1 Korinthe 5, het is nu vergankelijk, maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het is nu, het wordt gezaaid in oneer. En het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Het is een vernederd lichaam en het zal straks verheerlijkt worden opgewekt. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, ik denk als hij spreekt over zwakheid en verderfelijkheid en vergankelijkheid en sterfelijk en aards en vernederd lichaam zoals het nu is. Ik denk dat hij daarmee bedoelt dat de gevolgen van de zonde zichtbaar zijn in ons aller lichaam. Laat ik eens wat noemen. Dat kan al zo zijn bij de geboorte van een kind. Het kan zelfs voor de geboorte, als je een punctie laat nemen. Of je dat nou wel of niet of doen, dat is een andere zaak. Maar er is wat met de vrucht in uw schoot. En dan wordt er een kind geboren en dan kan er soms opeens een handicap, een beperking. Verstandelijk of later lichamelijk of later verstandelijk of geestelijk openbaar komen. Een kindje in de wieg dat niet helemaal gaaf is. Die een stompje heeft in plaats van vijf vingertjes aan één hand. Of een kind met het syndroom van Down. Gehandicapt. Dan zie je iets van dat lichaam dat vernederd is. Als je arm geamputeerd is. Of je been. En je voelt nog steeds de fantoompijn door je lichaam schieten. Als je littekens hebt omdat je verbrand werd, was, verminkt. Als je boven de 40 jaar komt, dan krijg je allemaal last van je zwakke lichaam. Je bent aan het sporten en opeens krijg je zomaar een sportblessure. Ja, niks geks gedaan, geen gekke beweging. Opeens dan breekt er wat of zo. Gebeurt. Vrouwen die krijgen rimpels. Ja, er is niks aan te doen. Ik kan het een beetje insmeren met botox. Maar dat helpt maar 3 maanden is erg duur. Komt, dat is je vernederd lichaam. Grijze haren. Ja, dat is waar. Je ogen gaan achteruit met lezen. Krijg problemen met je tanden. Nou, uit het leven gegrepen toch? Nou, zo heeft God dat in ieder geval niet bedoeld. Dat heeft allemaal te maken met de algemene gevolgen, de veroudering, de aftakelingsproces van het lichaam, gevolgen van de zondeval. Ouderdom, je slijt, je takelt af. Je vermogens om te denken, die je verminderen. Een ziekte die je lichaam sloopt, reuma, waardoor je vervormd wordt. En als je je knieën niet meer kan buigen, omdat het zo stram wordt. Er zijn mensen met een geredde ziel. In een gehandicapt lichaam. Ja. Ik denk wel eens bij mezelf. Als je nou denkt in de Bijbel. Aan dat voorval. Dat die vrouw. Die was 18 jaar gekromd. Hè, dat kromgebogen vrouwtje. Het kromgebogen vrouwtje. 18 jaar. Het steeds krommer. Steeds kleiner werd ze ook. En op een gegeven moment kon ze alleen nog maar naar zichzelf kijken. En zo komt ze bij de Heer Jezus. Ze kon hem amper zien. En dan maakte de Heer haar gezond en staat erin, ze stond recht en ze loofde God. Ik denk, zo zal het zijn in de opstanding. Er staat zelfs aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig. Hoe zal dat zijn, dat lichaam, mensen? geloof dat er in de Bijbel een glimpje van te zien is. Weet je waar? Nou, kijk nou eens naar dat lichaam van Mozes. Toen hij in de gemeenschap met God was, 40 dagen op de weg, toen kwam hij terug en zijn aangezicht glansde. Zo stel ik mij dat opstandingslichaam voor. En toen Stefanus op het punt stond naar de hemel te varen, hoewel hij gestenigd werd naar zijn lichaam, staat er zijn aangezicht blonk zoals het aangezicht van een engel blonk. En toen de Heer Jezus op de berg der verheerlijking schitterde voor de ogen van zijn discipelen. We zullen hem gelijk zijn in zo'n schitterend lichaam. Onvoorstelbaar. Er staat ergens in de Bijbel, en de rechtvaardigen zullen stralen gelijk de zon in zijn kracht. Lijkt het op hem die de zonde der gerechtigheid is. Dat kan wel zijn. Een verloste ziel en een verheerlijk lichaam. Er staat, dan zal ik wederom met mijn ziel verenigd. Dat lichaam in het graf en die ziel bij de Heere. En op de dag van de opstandingen komt die verloste ziel en dat verheerlijke lichaam weer bij elkaar. Verenigd, reunited. Het wordt weer een unie. Een unie. Een eenheid, een twee eenheid, zoals de Heere het oorspronkelijk heeft bedoeld. Smakkeloos en smetteloos, zonder vlek of rimpel, Efeze 5, dat is een Bijbeltekst, of iets dergelijks. Nooit geen zonde meer te bedrijven. Ogen, oren, voeten, handen, een tong, een mond, die hem alleen zal bedoelen. Daar zal de manke Jacob huppelen van zielenvreugd. Weet je wat er letterlijk in het Latijn staat voor dat woordje verheerlijk lichaam? Een woord wat u allen kent. Dat woordje heerlijk lichaam staat het woord glorioso, glorieus. Vol glorie, een heerlijk lichaam. Ik bedoel het eerbiedig, maar daar zal geen bril meer nodig zijn. En geen gehoorapparaat, en geen prothese, en geen kunstgebit, en geen rollator. Allemaal niet meer. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het breekt af. Het breekt af. Je hebt hoofdpijn. Je hebt last van migraine. Het hart houdt soms. Je hebt stoornissen. Hartritmestoornissen. Het is allemaal. Het breekt af. Verderfelijk. Vergankelijk. Maar dan niet meer. Het wordt gezaaid in oneer, zegt Paulus. Afgetakeld. Uitgemergeld. Misvormd. En het zal volmaakt, glanzend, schoon, mooi opgewekt worden. Stralend. Het wordt gezaaid in zwakheid. Ik was uitgeteerd. Het is heel wat als je oude mensen ziet. Die gevoed moeten worden. Zoals ze waren toen ze in de kinderstoel zaten. Niks meer kunnen. Uitgeteerd. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Kortom, gemeente, dit mijn vlees. Dit mijn vlees. Ditzelfde lichaam. Maar, mag ik dit zo zeggen? Ik zal niet anders zijn. Ik zal niet anders zijn. Ik zal dezelfde zijn. Mijn lichaam hoort bij mijn identiteit. Ik zal dezelfde zijn, maar het is niet meer hetzelfde. Ik zal in een verbeterde versie openbaar komen. Verheerlijkt. Verbeterd. Geperfectioneerd door Christus zelf. Hetzelfde lichaam, geen ander. Al is mijn lichaam tot stof vergaan, al is het verdronken, al is het verbrand tot as, al ben ik verminkt door de oorlog, al ben ik in stukjes gespat vanwege een autobom. De Heere zal het terughalen met zijn magneet. Uit de diepte van de zee en uit het stof der aarde. Geen ander lichaam, maar wel anders. Het zal gelijkvormig, het zal een metamorfose ondergaan. Een metamorfose. Getransformeerd. In de muziek heet dat getransponeerd, als ik me niet vergis. Een toontje hoger, perfecter, beter. Als ik een voorbeeld zou moeten gebruiken in de dierenwereld, zou ik zeggen van een rups een vlinder. Van een tent, een aardse tent, tot een tempel in de Heer. Vast gebouw. Van een tarwekorrel tot een getransformeerde metamorfose ondergaan tot een volle korenaar. Van een zwart kooltje tot een schitterende diamant. Van een zandkorreltje tot een prachtige parel. Zo, zoiets. Zoiets. Dit mijn vlees. Nou, ik ga eindigen, gemeente. Dit mijn vlees. Hier diezelfde lichaam van mij. Job heeft dat gezegd. Job heeft dat uitzicht mogen hebben toen hij daar zat met een lichaam vol zweren. Hij stonk aan alle kanten. En hij krabde zich, zo ziek was hij. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd, zegt hij. En dan zegt hij toch, hè, als hij op de ashoop zit, zeg maar, ik weet, mijn verlosser leeft. En dan zegt hij in dat prachtige hoofdstuk Job 19. En ik weet dat dit mijn vlees, en met zijn magere vingers, helemaal ziek, met zijn magere vingers, dan wijst hij op zijn eigen lichaam, dit mijn vlees. Ik weet dat nadat ze mijn huid doorknaagd zullen hebben, de wormen, Job 19, nadat ze mijn huid doorknaagd zullen hebben, dan zal ik uit dit mijn vlees, hoewel hij vel over been was, dan zal ik met mijn ogen God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. En als hij daaraan denkt, dan zegt hij, en mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Hoe zal dat dan gebeuren, dominee? Dat staat in het antwoord. Door de kracht van Christus. Door de kracht van Christus. Maarten Luther zegt, dat is zo mooi. Hè? Dan zal de Heer Jezus komen. Dan zal de bazuin klinken. Opstaan. Trouwens ook bij de Joden, de orthodoxe Joden. Hè? Die hebben op hun grafsteen hebben ze een shofar staan, een ramshoorn. Op de opstandingsdag. Dan gaan de graven open. De Joden geloven dat ook. Maarten Luther zegt, dan zal hij komen, het klank van de bazuin, dan zal hij kloppen op mijn grafsteen. Ja, Maarten Luther, sta op. En ja, dan zal ik opstaan. Op die grote morgen der verrijzenis, is dit nog een geheimenis. Dokter Maarten Luther, sta op. Dan zal ik in een ogenblik opstaan en eeuwig met hem blij zijn. Hij zegt, onze vrienden die brengen ons naar het graf en die laten ons daar, maar de Heere niet. Dat is waar. Het is altijd zo aandoenlijk, hè. Ik heb het een en ander normaal gezien als je door eigen familieleden, als er zonen zijn, zonen of kleinkinderen, die vader of opa naar het graf brengen, die de kist dragen. En dan vindt de begrafenis plaats en dan, ja. Soms gaat eerst de belangstellende weg en dan als familie gaat dan als laatste weg, maar je moet toch weg. En dan kan ik het wel eens voorstellen voor je gevoel dat je denkt, ja, nou laat ik opa of laat ik mijn vader eigenlijk alleen. Gewoon dat gevoel, die gedachte, hè. Je vrienden, je familie laat je alleen, maar de Heere niet. Nou, gemeente, de opstanding. Ja, er zijn er twee. Een opstanding van rechtvaardig en onrechtvaardig. En die andere, die wordt door de catechismus niet genoemd, maar die is er wel. Een opstanding ten leven, daar hebben we vanavond over mogen nadenken. Maar er is ook een opstanding ter verdoemenis, die is er ook. Daniel zegt, dan zal je niet in heerlijkheid opstaan, maar je zal tot eeuwige versmaadheid en afgrijzen opgewekt worden. Niet met gezang ontwaken om je God te genaken, maar met vrezen en beven. Met datzelfde lichaam waarmee je gezondigd hebt, daar zal je ook in worden gestraft. Dan zal het geen volkomen verlossing zijn, maar een volkomen ellende. Mensen, ik ga er niet verder op in, maar het is goed om dat ook te beseffen. Wat zal het zijn als je straks met een verloren ziel, een verdoemde ziel en een verdorven lichaam eeuwig in de hel zal worden geworpen? Als ik dan denk aan jouw ogen, weet je wat je dan zal zien? Dan zal je Lazarus daar zien in de schoot van Christus. Van verre. En je zal er zelf niet zijn. Dan zal je wel kunnen bedenken, want er zal een herinnering zijn in de hel. Dat geloof ik zeker.
Ik had er kunnen zijn, maar ik heb niet gewild.
Weet je wat je oren dan zullen horen? Ik weet er eigenlijk niks van, maar toch iets. Want de Bijbel zegt, weet je wat je dan zal horen? Dan zal je horen dat eeuwige geween en die knessing der tanden. Had ik maar. Eeuwig spijt, eeuwig zelfverwijt. Eigen schuld. God heeft wel gewild, maar jij hebt niet gewild. Weet je wat je dan met je tong zal doen? Niet God groot maken, maar er staat in zullen hun tongen kauwen van de pijn. Weet je wat je met je tanden zal doen? Die tanden zal je knassen van wroeging. Weet je wat je met je lichaam zal doen? Dat mooie lichaam. Dat uitdagende lichaam waar je zoveel tijd aan hebt besteed en je ziel heb je verwaarloosd. Want even bidden, even lezen en naar de kerk, dat kon er niet meer af. Want die was te druk met je body. Dat lichaam waarmee je misschien wel heel veel mensen hebt misleid. Wat zo lang mooi geweest is. Maar je had er geen erg in dat je een ziel hebt te verliezen. Een lichaam in de eeuwige pijn. Het is niet voor niks dat er in de Bijbel staat, ik praat de Bijbel maar na hoor. Wat er in de Bijbel staat, vrees niet degene die je lichaam kunnen doden, maar vrees voor hem die je beide met ziel en lichaam kan werpen in de hel.
Dat zegt God. Dat zegt Jezus. Dat zegt Jezus.
Hij kan u verdoemen, maar hij wil u behouden in het hier, nu.
Maals.
En daarom wij dan weten in de schrik des Heren, beweeg u tot het geloof. Tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Sta op uit de doden, o zondaar, en leef. Dat Christus ook over u lichte. Sta op uit de doden, o zondaar, of beef voor God en het jongste gerichte. Nog wekt u de heiland. En nog is er raad, sta op uit de doden, want het is spoedig te laat. Amen.